Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En we sluiten het jaar 2023 dan even eindelijk echt goed af, hè?
Ja, we bespreken het jaar. Dat was toch wel even anders dan het jaar ervoor.
Nou, zeg dat wel. En ja, we bespreken in deze aflevering de belangrijkste lessen.
Ja, aan de hand van een paar voorbeelden van transacties die ik heb gedaan. Nvidia, Adyen, Airbnb.
Ja, en alle biases die daarbij een rol hebben gespeeld. Ja, psychologie dus, super leerzaam.
En er is een hele leuke leerzame PDT-update. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw lessen, Milou.
Ik weet niet of ik daar iets over kan loslaten. Maar ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Laten we beginnen. We hebben het vorige aflevering al beloofd. We gaan het over 2023 hebben. We zijn natuurlijk aan het begin van 2024 op het moment. En dat is een goede gewoonte om even terug te blikken. Nu zijn wij een beetje laat, daarvoor begrip. Ja, het is 11 januari, maar ik vind dat het nog steeds mag.
Nou ja, de echte terugblik hoort natuurlijk in januari. Dus ja. Want ik kan me herinneren dat we vorig jaar in december hebben gedaan.
Ja.
Toen is de beurs natuurlijk is nog wat veranderd, dus dat voelt een beetje onvolledig.
Ja, je moet wachten tot het einde, dan moet je nog even kunnen reflecteren. Alle cijfers verzamelen en alle feiten op een rij zetten. Nou, dat is wat jij hebt gedaan. Ja, je bent er even grondig doorheen gegaan. Zo kan ik het wel stellen.
Ja, ja, dat klopt. Je weet natuurlijk dat er een soort van afsluiting van het jaar komt. Dus ik ben eigenlijk al maanden bezig met dingetjes opschrijven van dit is wel echt een dingetje voor 2023.
Ja?
Ja.
Dus jij werkt eigenlijk het hele jaar aan deze aflevering?
Ja, nou, zo kan je het wel zeggen. Op een bepaalde manier wel.
Ja. Je hebt een notitieboekje, hè?
Ja, dus ik schrijf dingen op als ik dingen opvielen of dingen. Hey, dat is wel voor mij wel tekenend voor 2023.
Mm-hmm.
Ik schrijf het dan op. En ook nog wat dingetjes gelezen in, boeken gelezen in tussen kerst en oud en nieuw. Dus dan,
ligt hier een op tafel. Het beleggersbrein van Luc Kroeze. Ondertitel Vermijd denkfouten en presteer beter op de beurs. Weer een beetje psychologieboek, hè?
Ja, het leuke is om als je boeken leest die gaan over denkfouten en biases eigenlijk. Dat je dan, als allemaal verschillende biases worden besproken, dat je al heel snel denkt,
dat ken ik wel.
Dat heb ik fout gedaan. Of dit schiet altijd de situatie. Denk, hoe langer je belegt, dan kan je bijna bij elke bias wel een soort van moment herinneren. Denk je, daar ben ik ingetrapt.
Ja.
Dus ik dacht, laten we nou 2023 bekijken vanuit biases. Dus gewoon meer de emotie dat bij beleggen hoort.
Mm-hmm. Psychologisch dus eigenlijk. Ja. Laten we eens kijken van even in het algemeen, als je zo terugkijkt op 2023. Was het een bijzonder jaar?
Ja, ik denk het wel. Het was wel een heel relaxed jaar, moet ik zeggen. Ik denk in januari had ik al afgesloten met meer dan 17% rendement. Ja, dan begin je het jaar natuurlijk als een raket.
Dat was een heel groene start. En dat is
eigenlijk nog nooit
gebleven.
Echt meer. Dus je zit er natuurlijk eigenlijk best wel lekker bij.
Ja.
Ja, een beetje positieve golf was 2023.
In die zin is ook heel anders dan 2022.
Ja, compleet het omgekeerde.
Ja.
Daar natuurlijk flink in de min. En er is natuurlijk, ik heb een beetje geluk gehad dit jaar, denk ik. Omdat het namelijk AI is natuurlijk echt wel doorgebroken. En dat is ook daadwerkelijk te zien in cijfers van bedrijven.
Ja.
Dus dat is wel. Ja, dat zit natuurlijk voornamelijk in de technologiehoek. Nou, daar heb ik natuurlijk een beetje geluk mee.
Mm-hmm.
En de zeven grote aandelen.
De Magnificent Seven.
Ja, die hebben natuurlijk goed gedaan. Nou, daar zit ik ook vrij goed in. Nou ja, de renteverhoging, maar ook weer verlagingen. Inflatie, Silicon Valley Bank. Nou ja, ik heb er niet zoveel last van gehad. Want ik zit eigenlijk niet in banken. Wel een beetje in de verzekeraars. Daar heb ik juist mooi van kunnen profiteren. En natuurlijk Adyen. Dat voor mij ook wel tekenend is. Vrij grote positie. Dus dat is wel een beetje 2023, maar wel allemaal vrij gunstig voor mij. En ook niet heel gek, want 2022 was natuurlijk
beetje ongunstig voor jou.
Ja, en je ziet denk ik toch wel, als je in een jaar echt flink de minnen gaat, dan doe ik gewoon meer dan min 20. Dan is de kans aanzienlijk dat je het jaar daarna natuurlijk het goed doet. En ik moet ook wel zeggen dat Je hebt natuurlijk kalenderjaren. Dus ja, het is een soort van 1 januari, 31 december. Het is ook maar een beetje wat de beurs net doet.
Het is in die zin arbitrair, die data.
Ja, ja, natuurlijk. Want als het jaar van, 31 januari tot en met 1 december had gelopen, dan had het heel anders geweest. Want afgelopen december was supergoed. Yeah. En januari was supergoed. Als natuurlijk december heel slecht is, dan is de kans natuurlijk groot dat het jaar daarna beter is. Omdat je ligt net waar je de grens legt. En in 2023 was januari supergoed. En december was supergoed.
Ja.
Nee, dus vaak als december goed is, dan kan het zomaar zijn dat het daardoor de jaar daarna wat minder is. Omdat je namelijk al een flinke sprong naar voren hebt gemaakt.
Ja, maar ja, de data liggen nou eenmaal waar ze liggen. En in die zin is dus 2022 een wezenlijk ander jaar geweest dan 2023. Betekent dat ook dat je hele andere lessen leert in zo'n jaar? Want eigenlijk, kunnen we het een bull market noemen, 2023?
Ja, het is misschien een beetje een lastige markt om het één definitie te geven, omdat het namelijk heel divers is. Tech deed het heel goed, maar small cappers deed het weer heel slecht.
Ja.
Ik denk dat dit wel echt een jaar is geweest waar dus niet iedereen het collectief goed deed. Dus dit is dan noemen ze dan misschien een stockpicker market. Mm-hmm. Weet je, dus dit is wel het jaar geweest waar je dus met individuele aandelen wel echt een flinke outperformance had kunnen neerzetten. Omdat namelijk de rendementen heel geconcentreerd zijn. Dat is natuurlijk wel anders dan andere jaren waar gewoon bijna elke assetklasse het goed doet. Dus ja, je kan denk ik niet spreken van een algehele boommarkt, denk ik.
Maar voor techbeleggers?
Denk je, het voornamelijk jonge beleggers zitten voornamelijk in tech.
Ja.
Dus die hebben denk ik wel een goed jaar, maar die hebben het ook in 2022 wat minder gehad.
Maar dat was ook wel, we dachten van dat wordt een beetje een trend. Hè? Ook nog volgens mij begin vorig jaar was dat ook een beetje het sentiment van die tech-aandelen. Nou, ik weet het allemaal niet. En mensen willen nu winsten zien en niet winst in de toekomst.
Ja.
Dat is helemaal niet uitgekomen dit jaar.
Nee, ja, nou, daar is de koers natuurlijk op dat verhaal natuurlijk flink gezakt. Daarom zijn aandelen ook wel 60-70% gezakt.
Ja, eerst. Maar dit jaar is het weer helemaal goed gegaan.
Ja, maar het is natuurlijk als een aandeel 60-70% zakt, dan moet het, ik weet niet uit mijn hoofd, maar wel meer dan 200% stijgen om überhaupt weer.
Ja.
Als we daar toch over hebben, nu dan, als je bijvoorbeeld kijkt naar de 7 grote aandelen, als je dan 2020 en 2023 pakt en dan een total return pakt, staat Tesla nog steeds op min 29. Dus ook al heeft Tesla een 102% rendement gemaakt vorig jaar, staan ze nog steeds op een 2-jaar basis nog steeds min 29. Amazon nog steeds min 9. Google nog steeds min 4. Ook al heeft bijvoorbeeld Amazon vorig jaar 81% rendement gemaakt. Dus het is wel.
Ja.
En Meta dan in 2-jaar basis 5%. Apple 10. Microsoft 14. En Nvidia 69. Dus als je een beetje verder uitzoomt, dan valt het eigenlijk best mee op 2-jaar basis. En zie je eigenlijk in mijn portfolio ook.
Nou, in mijne trouwens ook. Ik heb dat ook even uitgerekend. Ik heb over 2 jaar tijd 1,5% rendement.
Ja, nou, dat bedoel ik. Dus het is, ik heb volgens mij 5,6
op
2-jaar basis.
Nou.
Ja, dat is natuurlijk niet heel goed. Want als je dat, dan is dan iets meer dan 2,5% op jaarbasis. Dus uitzoomen is altijd wel belangrijk.
Ja, want als je inzoomt op dit jaar heb ik 16% rendement, dan denk je zo, nou, dat is niet gek. En dan kijk ik naar 2022 en dat was toch wel echt min 15.
Ja, ik heb in 2023 38,7. Nou, dat klinkt natuurlijk heel, heel leuk. Je ziet ook iedereen natuurlijk schermen met rendementen van 2023.
Ja.
Maar 2022, dat benoemen ze liever niet. Dus een beetje hoe het gaat natuurlijk.
Zeg ook, dat is toch die quote van don't confuse brains with a bull market.
Ja, dat past hier wel echt heel goed bij.
Ja.
Ja, daarom kan je eigenlijk ook gewoon niks zeggen over zo'n korte termijn rendement. Als je echt wil weten of iemand een beetje fatsoenlijk doet, dan moet je gewoon een kakker pakken van 5 à 10 jaar.
Compound annual growth rate.
Ja, dus ja, dan, daarover gesproken, ik leg nu bijna 4 jaar.
Mm-hmm.
Over 7 dagen. Ik heb 10,35% een kakker. Dus ja, als het gemiddeld 7-8 is per jaar, heb ik toch wel een mooie. Nou, nee, niet echt een outperformance op dan de index. De index doet het nog beter, maar op een langdurig gemiddelde.
Ja.
Ja, toch wel oké. Okay. Ben ik op zich wel tevreden mee. Helemaal 4 jaar lang van helemaal niks weten naar een beetje weten. Vind ik toch wel dat ik een aardig rendement heb.
Ja.
Want ja, de eerste paar jaren wist ik echt niet wat ik deed. Dus ik denk wel dat dat het een aardig goede start is als je op 4 jaar basis kijkt. En dat geeft me wel positieve energie voor de komende 20 jaar.
Ja, want je hebt het natuurlijk ook even vergeleken. Want dat is, als mensen nu denken van, hoe bereken je dat allemaal? Nou, dat is gewoon heel makkelijk te doen met PDT. En dan kun je ook meteen zien hoe je het doet versus indexen zoals de AIX of versus de S&P 500 versus de benchmark, moet ik dan eigenlijk zeggen.
Ja, voor de All World loop ik een soort van een op een.
Okay.
Dus daar kan eigenlijk net zo goed alles in de All World kunnen stoppen. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk best wel positief. Als je net begint met beleggen en je weet eigenlijk nog niks, dus je hebt eigenlijk je hebt nog een hele lange leercurve te gaan. Als je dan in 4 jaar tijd de index bijhoudt, ja, daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee. Als je nog gaat kijken, 2020 had ik 21,6%, 2021 23 en dan 2022 min 26 en 2023 38. Dus het zijn best wel echt flinke uitslagen. Het is elke keer boven de 20% en onder de 20%.
Ja.
Dus het komt langer na niet in de buurt van de gemiddelde 7-8%. En als je ook naar de statistiek kijkt, komt dat überhaupt bijna nooit voor.
Nee.
Zijn altijd uitschieters. Dus ja, dat misschien is dat ook wel een beetje inherent aan mijn portfolio. Maar het is vrij volatiel.
Ja, zoveel
dus, van de 4 jaar heb ik dus 3 hele goede jaren en 1 echt een stuk minder.
En je hebt ook even gekeken naar wat leuke feitjes in het algemeen over 2023.
Die gaan ook over mijn portfolio. Want ja. 145 dagen zijn positief van de 260. En dat is dan in mijn portfolio.
Okay, heb ik
dus 55% van de dagen is positief.
Mm-hmm.
Nou, als je dat vergelijkt met 2022, is dat 13% meer.
Ah.
Dus vorig jaar had ik wel echt wel heel veel negatieve dagen. En de beste dag was 2 februari. En dat was op 1 dag 6,26.
Zo.
Dat is best flink. En de slechtste dag was woensdag 25 oktober met 3,25%.
In de min.
In de min.
Ja.
En de beste maand was januari,
ja,
17%. En ik heb dit jaar iets meer dan 4.500 euro dividend ontvangen. Dus op jaarbasis 1,74.
Mm-hmm.
Nou, dat is 3 keer meer dan het jaar ervoor.
Okay.
En mijn portfolio is veranderd van 20% in waardeaandelen, waar ik het jaar mee begonnen ben,
ja,
naar 40% hoe ik het jaar geëindigd ben. En de groeiaandelen zijn van 25 naar 24% gegaan. En GARP is van 34 naar 18% gegaan. Dus je kan eigenlijk wel zien dat ik het jaar iets meer offensief ben begonnen en langzaam wat meer defensiever gegaan. Als je dan kan zeggen dat waardeaandelen wat defensiever zijn.
Vooral ten koste van je GARP-strategie, hè?
Ja, dus die is wat verschoven.
Is dat tijdelijk of is dat zit daar een...
Nou, dat is een beetje een waarderingskwestie. En ik merk toch wel, je bent daar toch niet helemaal... Of ik ben daar niet helemaal immuun voor dat je voor 2022 min 26%, dat die pijn een soort van, dat jaar lang constant tegen rood aankijken en ook in absolute euro's flink zakken, dat neem je toch mee. Dat is een soort, gaat toch in je rugtas.
Yeah.
Dus elk jaar stop je rugtas weer vol. En of je nou wil of niet, dat gaat toch impact hebben op een bepaalde manier in je beslissingen. Dus
jij bent wat voorzichtiger geworden, of niet?
Ja, en daar komen we zo ook nog bij. We gaan zo even Nvidia analyseren.
Ja.
Het is moeilijk om het. Je hebt nooit natuurlijk een definitieve uitkomst. Maar dit is denk ik wel een van de redenen.
Waarom bepaalde fouten zijn gemaakt? Of fouten?
Ja, waarom ik gewoon bepaalde keuzes heb gemaakt.
Laten we keuzes.
En dat is denk ik. Het is een beetje net als met een relatie. Is dat je, als je jong bent, heb je geen rugtas. Heel naïef. Word je op iedereen verliefd. En dan naarmate je ouder wordt, krijg je steeds meer bagage in je rugtas. En moet degene met wie je dan gaat daten, moet voldoen aan alle dingen die in je rugtas zitten.
Ja,
en
sterker nog,
ja, en je gaat je ook steeds meer focussen op de dingen die fout zijn gegaan, die in je rugtas zitten. Van nou, je moet sowieso dit en dit niet doen, of dit en dit wel doen, want het is in het verleden niet goed gegaan.
Ja. Kan je ook helpen natuurlijk, hè? Van dit ga ik niet meer doen in de toekomst, want dat werkt mij alleen maar
kan,
tegen.
Het is in principe zo positief als negatief wat in je rugtas.
Ja.
Het is aan jou natuurlijk om dat goed te filteren.
Ja. Ja, en een goede conclusies uit te trekken.
Ja, dus hoe langer je belegt, hoe meer je natuurlijk gevormd wordt. Nou, dat boek van Morgan Housel over...
Psychology of Money.
Ja, daar zegt hij dat natuurlijk ook. Dat je, en daar had hij het over collectief. Dat gewoon een hele generatie eigenlijk al gevormd is.
Ja.
En hoe ze naar de financiële markt kijken. Door hoe ze zijn opgegroeid.
Ja.
Dus je hoge rentes hebt met heel veel inflatie. Ja. En je hoort het ook altijd van de oude generatie. Ja, jullie hebben 2000...
Precies. Iedereen kent het waarschijnlijk
ook. Meegemaakt. En
elke jong belegger die heeft dit gesprek waarschijnlijk met zijn ouders gehad. Of met zijn opa en oma. Ja.
En dit werkt natuurlijk op collectief niveau, dus op generatieniveau. Maar dit werkt natuurlijk ook op gewoon individueel niveau.
Ja.
Dus het is heel goed om elke beleggingsjaar die je meemaakt, stop je wat in je rugtas. En het is goed om dat af en toe eens gewoon je rugtas even op te kiepen. En waar zitten de goede dingen, waar zijn de slechte dingen? Kan ik die slechte dingen misschien een beetje sturen?
Ja. En als je dan kijkt naar jouw portfolio en het rendement dat je hebt gehaald, dus over 2023 was dat 38%. Weet je dan ook waar dat allemaal vandaan komt? Welke aandelen daar het meeste aan hebben bijgedragen?
Ja, in PDT kan je natuurlijk heel mooi zien wat je rendementsbijdrage is per aandeel. En ik heb even naar de top 10 gekeken. Nou, allemaal techbedrijven. Op twee na. En dat is de All World ETF. Maar dat heeft voornamelijk te maken omdat daar de allocatie gewoon heel groot was.
Ja.
En Tor. En dus dat is.
Dat is die van Dennis, toch? Ja, Caravans.
Nou, niet zozeer van Dennis.
Dennis, die was het toch over begonnen? Was jij dat?
Dat was ik.
Oh, dat was jij. Oh, sorry. Dan heb ik door elkaar gehaald. Ik vond dat niks voor jou.
En dat maakt niet uit. Die staat gewoon in de top 5.
Dat is ook zo, ja.
Nou, niet gek voor een camperbouwer. Maar voornamelijk is het tech. Volgens mij de top 5, die bestaat zelfs uit 24%. Ja, en dan staat nu een Meta echt ruim bovenaan. Maar ja, dat aandeel is ook 200% gestegen. En het was een vrij grote allocatie. En de CrowdStrike is het echt, heeft het heel goed gedaan. Dus ja, dat tech, hè. En als we dan kijken naar de verliezers, die zien we natuurlijk ook. Zijn er maar 6 die een negatieve bijdrage hebben. Waarvan er maar 2, dat is Zalando en Flowtraders, eigenlijk maar echt een bijdrage. De rest gaat om onder de 1%.
Ja.
En Flowtraders is ook niet zo gek op zich. Als Flowtrader een van de slechtste aandelen is in je portfeuille, dan
doet de beurs het goed.
Dan heb je over het algemeen denk ik een groene portfolio.
Want die heb je er ook een beetje in als een soort hedge, denk ik dan, hè?
Ja, daar kan je ook wel je vraagtekens bij zetten of je dat überhaupt zo mag noemen. Dat wordt wel zo gezegd, maar...
Ja, ik zeg het ook tussen aanhalingstekens, maar zien de luisteraars.
Daar moeten we nog eens een keer over hebben, want daar kom ik misschien een beetje van terug. En Zalando, die doet het gewoon niet goed. Die staat zelfs onder de IPO-prijs van 2014. Ja, die moet echt die transitie van groei naar winst echt gaan maken. En daar dat gaat gewoon veel trager.
Ja, is een beetje te vergelijken met de situatie van Just Eat Takeaway.
Ja, je denkt ook wel. En dan zie je ziet toch wel dat de bedrijven, techbedrijven die van groei naar winst moeten gaan, die relatief lage marges hebben, heel veel moeite hebben om die transitie snel te maken.
Mm.
Hoe hoger je marges hebt, hoe makkelijker het natuurlijk is
om winst te maken.
Ja, om die knop om te zetten. En lage marges, dan gaat dat gewoon heel traag. En dat zie je wel bij Zalando. Al zitten ze nu wel langzaam richting winst, alleen het gaat gewoon traag.
Ja.
En dan ben ik van 16 naar 22 posities gegaan.
Ja.
Daar heb ik BlackRock, ASML, Prosus, Nvidia en Shopify gesloten. Maar ik heb wel een hoop voor nieuwe teruggekregen. Airbnb, Flattex Giro, Signify, TSMC, CrowdStrike, ASR, Flowtraders, Euronext, Smurfit Kappa, Pfizer en de European Property ETF.
Zo.
Eigenlijk heb ik het te veel nu.
22 weer te veel.
Ja,
maximaal weer rond de 20.
Ja, max 20. Dus ik denk wel dat je voor dit jaar kan verwachten dat ik weer wat ga inkrimpen. Mm. Maar hoe precies, weet ik niet. Ik heb nu ook niet echt de drang om überhaupt daar om iets te gaan doen.
Mm.
Dus misschien gelijk ook wel grappig om te zien dat ik dus alle transacties bijna gedaan heb in H1. Want de ene laatste transactie was 18 juli van Pfizer.
Ja.
Dus dat is bijna een half jaar geleden.
Ja.
En in dat half jaar heb ik maar 1 transactie gedaan. En dat is wat van Tor verschoven. Klein deel. Ongeveer 25% tot 1/3 heb ik verkocht. En dat heb ik naar Adyen verschoven. Dus ik heb eigenlijk maar 1 transactie gedaan. Duo transactie in H2.
Waarom was je het eerste half jaar zo actief?
Nou, dat komt eigenlijk dat de waarderingen heel snel opliepen.
Yeah.
Dus eigenlijk de tech ging heel erg omhoog en heel veel aandelen value ging van naar beneden.
Yeah.
Dus heb ik wat verschoven.
Dat was het moment.
En dat is eigenlijk sindsdien is er eigenlijk niet zo heel veel meer veranderd.
Is eigenlijk pas in december weer de beurs echt gaan bewegen.
Ja, dus de lange tijd is heel lang gewoon vlak gebleven.
Yeah.
Ik merk over het algemeen dat ik gewoon veel meer handel in een dalende beurs dan in een opgaande beurs. Want 2020 was voor mij een heel actief jaar. En dit jaar niet heel actief. Ik vind het sowieso lastiger beleggen in een opgaand jaar dan in een jaar dat naar beneden gaat. Hoe langer de daling is, dus als een daling een jaar duurt, dan heb je bijna bij elke dag dat de koersen zakken, ontstaan er nieuwe kansen.
Ja.
Dus laten we zeggen dat er met die bak met ballen, hoe meer het daalt, hoe groter die bak met groene ballen wordt.
Ja.
Maar als alles alleen maar omhoog gaat, dan wordt eigenlijk die bak met groene ballen, dan gaat elke keer een groen bal uit en die gaat naar de rode bak. Dus die bak met groene ballen wordt steeds kleiner. Dus het wordt steeds moeilijker. Ik bevries dan een beetje van, ja, wat moet ik dan?
Ja.
Daar zit ik dan nu ook wel een beetje in. Dat het perspectief, dus als het flink daalt, wordt beleggen makkelijker en ook wel leuker. Maar staat dan weer haaks op dat het dalen dan niet leuk is. Als het ene positief is, het andere negatief en andersom.
De laatste wij recent, dat is misschien wel leuk om hier even op in te gaan, een tweet van Twan Schoenmakers op Twitter, of X tegenwoordig. En hij vroeg zich af of zijn inspanningen in 2023 een bijdrage hebben geleverd aan zijn rendement. Dus of zijn handelen daar een nuttige bijdrage voor is geweest.
Ja, dat vond ik dus een hele leuke vraag.
Ja.
Dat heeft mij wel getriggerd. Toen dacht ik, ja, dat ga ik wel even uitzoeken. En dat kan ik natuurlijk heel makkelijk in PDT doen.
Ja, is dat heel makkelijk? Dat klinkt voor mij echt heel moeilijk. Hoe kun je nou uitrekenen wat een handeling, als je die niet had gedaan, wat er dan was gebeurd?
Nou ja, voor mij is dat heel makkelijk. Ik kan natuurlijk gewoon een nieuw PDT-account ernaast zetten. Een upload doen van de Giro van tot en met 1 januari. Of ja. 31 december 2022. Dan creëer ik een portefeuille hoe ik 2023 ben ingegaan.
Ja.
En dan laat ik dat gewoon uitlopen. En dan heb ik het rendement voor 2023.
Ja.
Dan mis ik natuurlijk het dividend. Maar wat ik dan doe, ik pak gewoon het dividend wat ik heb ontvangen in mijn huidige portefeuille. Dat tel ik daarna bij op. Dus dan kom ik uit op, als ik dat zonder dividend 33,29, tel ik daar 1,74% dividend bij op. Dan heb ik een rendement van 35,03.
Ja.
Nou ja, vergelijk met mijn rendement nu is het 3,7 meer. Dus je kan dan zeggen, zou misschien kunnen zeggen, dat mijn inspanning 3,7% rendement heeft gecreëerd.
Ja.
Als ik vergeleken met als ik gewoon heel 2023 niks had gedaan.
Ja.
Ah. Ja, maar zoal, ik weet niet wat je ermee moet, maar wel leuk om te zien. Dus het schuiven eigenlijk van kopen en verkopen heeft dus wel een nut gehad.
Ze zeggen wel eens, de beste belegger is een dode belegger, maar dat is in jouw geval, gaat dat niet op?
Nee.
Een levende Pim, daar heb je toch wel degelijk 3,7% extra rendement aan.
Ja, het heeft voornamelijk ook te maken dat ik Prozis heb verkocht.
Oké, maar goed, heb je wel gedaan.
Heb ik wel gedaan, ja. Maar ik heb ook natuurlijk ook fout gemaakt dat ik Nvidia verkocht.
Ja, gaan we het zo nog even hebben, ja.
Dus dat was wel leuk om even te zien.
En als je nou terugkijkt naar 2022, weet jij nog wat jouw... Ja, dat weet je natuurlijk nog. Maar wat waren je lessen toen die je mee zou nemen naar 2023?
Ja, mijn evaluatie was toen dat option value wordt risico. En de impact van rente. Dat zijn de twee dingen die me wel zijn bijgebleven. Mm-hmm. Waren niet echt lessen.
Maar dat leerde jij van dat jaar. En dat
ik had ook wel eens les meegenomen dat ik geduld moet hebben.
Ja.
Maar dat had ik eigenlijk meer geleerd in 2021. En minder handelen. Ja, als je kijkt nu naar, grappig dat option value wordt risico.
Wat bedoelen we daar precies mee?
Nou, dat in 2020 en 21 was option value was eigenlijk een kans. Was echt van, oh, kijk, dit doen ze ook allerbest. Oh, ze gaan misschien nog zelfrijdende auto komen nog. En alles wat maar een soort van ietsje van een toekomst gaf was.
Ja,
zie je wel, dit komt er ook allemaal nog aan. Dus het was in één keer, alle fantasie was rendement.
Ja.
En het grappige was, in 2022 was option value was een keer risico.
Ja.
Oh, ze doen ook allerbest. Ja, dat kost 2 miljard per jaar.
Ja, dat
gaat nooit rendement opleveren. Dus het verschoof in één keer dat iets wat eerst positief was in één keer werd compleet negatief geïnterpreteerd.
Ja. Dat bedoelde ik een beetje ook net toen ik zei van, het zou een iets minder jaar worden. Mensen wilden de winsten van in de toekomst wilden ze nu zien.
Dat was vorig jaar zo.
Ja.
Of 2022 zo. 2023 op het gebied van AI niet.
Nee.
Andere dingen nog wel steeds, denk ik.
Ja.
Maar toen kwam natuurlijk AI heel snel om de hoek kijken. En iedereen die iets met AI riep, toen kwam in één keer de option value werd weer een rendement. Weer een kans.
Ja.
Dat is voor mij wel een beetje, het is toch wel het jaar van de AI, denk ik. Het jaar dat AI echt doorgebroken is. En ook te zien is in cijfers. Ik denk dat het is natuurlijk niet nieuw, het AI. We hebben al veel eerder afleveringen over AI gemaakt voordat Nvidia hiermee kwam.
Ja.
Dat het zo duidelijk was in de cijfers. Dus het is niet iets wat nieuw is. Alleen dit is denk ik het kantelpunt dat het soort van de massa bereikt en het soort van bewijs heeft dat het hier te stay is.
Ja.
Een soort van kantelpunt moment, denk ik dit.
Ja, okay.
En nu is het natuurlijk een beetje de vraag. Nu loopt natuurlijk iedereen erop vooruit van oh, iedereen gaat daar de vruchten van plukken. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag.
Andere les uit 2022 ging over de impact van rente.
Ja.
Daar zijn we nog steeds natuurlijk, hebben we het graag over en veel over.
Ja, dat hebben we natuurlijk weer gemerkt, maar dan nu de andere kant op.
Ja,
in de laatste twee maanden van vorig jaar.
Daar anticiperen we althans
op. Werd gezegd dat de rente niet meer omhoog zou gaan, zelfs naar beneden. Ja, daar reageert de beurs gelijk weer op.
Ja, daar zijn ze blij mee.
Dan zien we de impact van de rente de andere kant op. Ja, blijft toch gek vinden dat de markten zo bewegen op rente.
Op ook vooral de aankondiging en de anticipatie op rente. Hè? Want die verlaging is er nog steeds niet geweest, toch?
Nee.
Is dat nog iets waar je nu nog wat mee moet of mee kan?
Ja, ik doe daar eigenlijk niet zoveel mee. Dus misschien wel, ik weet niet, dat gaat nooit meer gebeuren. Maar als de rente natuurlijk op nul staat, ooit weer, mocht dat gebeuren. Ja, dan denk ik dat iedereen allemaal wakker is. Als je op nul staat, dat die bijna alleen maar omhoog kan. Dus dat gaan mensen wel voelen. Ja. Dat is gewoon een constatering. Dus zelfs natuurlijk niet voor niks. Don't fight the Fed.
Inderdaad. Je hebt er al even op gehint. We gaan een aantal van jouw handelingen van het afgelopen jaar doornemen? 3 stuks?
Nou, het is sowieso moeilijk in een jaar dat alles omhoog gaat en je gewoon weinig tegenslagen hebt, dan zijn de lessen gewoon niet, liggen die niet echt voor het oprapen. 2022 kon ik je uit mijn mouw schudden. Het is nu gewoon wat lastiger, want als alles goed gaat, dan vallen dingen gewoon niet zo op.
Ja.
Maar ik heb dus 3 aandelen, Nvidia, Airbnb en Adyen, die heb ik, wil ik uitpikken. En daar heb ik een transactie mee gedaan, daar heb ik een handeling op gedaan.
Ja.
En daar wil ik aan de hand van een aantal denkfouten of biases wil ik dat gaan analyseren.
Ja.
En voor Nvidia heb ik de disposition effect, outcome, hindsight en exponential growth bias.
Nou, je moet eerst denk ik nog even uitleggen wat hiermee precies mee aan de hand was. Wat is de case van Nvidia?
Ik had Nvidia heb ik al heel lang in portefeuille. 2022 was een drama jaar voor Nvidia. Ik weet niet exact uit mijn hoofd. Min 60, min 70, min 50. In ieder geval flink naar beneden.
Flink dramatisch, ja.
Ja, en ja, dat was voornamelijk ook gewoon een waarderingskwestie, denk ik. Onder andere, en dat de hele markt natuurlijk meeging. Maar dat neem je toch een beetje mee. Dat doet toch flink pijn.
Ja.
En dan ga je 2023 in. En dan gaat het aandeel in één keer heel hard omhoog. En dan verkoop ik het aandeel op 1 februari. En dan realiseer ik een rendement van 110%. En,
nou, joepie, denk je dan toch op zo'n moment?
11 maanden later, daaropvolgend, laat ik gewoon 140% erin liggen.
Au.
Ja, dan wil je toch gaan bekijken, ja, waarom heb ik dat aandeel verkocht? Maar je gaat natuurlijk heel snel in een soort van de hindsight bias komen, een outcome bias. Want ja, de outcome is slecht, dus dan ga je daar conclusies uit trekken. En ja, achteraf gezien is hindsight bias...
Had ik maar...
Ja, maar daar heb je ook niks aan.
Nee, dus want dan... dat weet je ook nooit, want dan kun je op het moment... Daar leer je helemaal niks van als je in zo'n gedachtegang zit.
Ja, dus dat zijn al 2 biases die je eigenlijk al gelijk krijgt.
Ja.
Als je dingen gaat analyseren, dus dat is iets goed waar ik me dus heel bewust van ben. En dan kom je heel snel op het proces uit, dus... Je moet dus niet de uitkomst beoordelen, maar je moet het proces beoordelen.
Ja. Maar daar komt jouw aantekeningenboekje denk ik dan van pas. Want weet je nog waarom je dit hebt gedaan, dat verkopen op 1 februari?
Ja, ik kan dit aan dus net niet vinden.
Dat heb je niet opgeschreven?
Nee, dus dat is even jammer, maar dan ga je dus graven.
Ja.
Wat is daar dan fout gegaan? Of hoe is dat proces gegaan en is dat dus daardoor goed of fout gegaan?
Ja.
Ik kan me nog wel herinneren dat ik toch best wel geschrokken ben van 2022. Dat er aandelen die flink overgewaardeerd waren of flink gewaardeerd waren, dat die gewoon hard naar beneden gingen. En dat neem je toch mee dat je dan toch op een bepaalde manier die overwaardering niet te veel wil laten lopen in je portefeuille.
Nvidia is een beetje het valse hondje dat je ooit heeft gebeten, die je daarna nooit meer helemaal durft te vertrouwen.
Ja, zo zou je het misschien kunnen noemen. Dat zit toch onbewust in mijn verkoopproces geweest. Het zat er toch wel diep in.
Ja.
En het was dan ook wel stevig gewaardeerd. Alleen... Ja, dan heb je nog een exponential growth bias. En dat wordt ook een van mijn lessen en doelen voor volgend jaar.
Ja, dat is de exponential growth bias.
Dat ik toch echt wel, dat de kracht daarvan, dat ik dat gewoon echt onderschat heb.
Van exponentiële groei.
Ja.
Zoals iedereen eigenlijk altijd doet, want dat kunnen we niet zo goed bevatten.
Ja, ik heb een soort van dat was al duidelijk in januari dat Nvidia een soort van koploper was op het gebied van AI. Dat dat een soort van openbaring was.
Mm-hmm.
En dat ik dat ik dan gewoon echt niet scherp genoeg naar de cijfers heb gekeken en niet genoeg mee heb genomen dat van soort van wat als dit wel echt helemaal losgaat, wat voor effect dat dan kan hebben.
En dat kan exponentiële groei voor Nvidia betekenen.
Ja, dat heb ik gewoon niet. Daar ben ik gewoon daar naïef in geweest. En ja, dan volledig op de verknoop te drukken. Dat is achteraf gezien het niet goed. Maar ik denk dat ik daar iets scherper op moet zijn. En we gaan straks ook komen bij de PDT-update waar we hebben gemaakt. Dat je de impact van verkoopbeslissingen kan zien.
Mm-hmm.
En daar is toch ook wel het disposition effect goed te zien.
En dat is?
Dat je toch geneigd bent om aandelen die het heel goed doen sneller te verkopen. Vergeleken met verliezende aandelen. En dan kan je vertellen, als met deze update in PDT over je verkoopbeslissing, de impact daarvan. Daar komen toch een partij biases om de hoek kijken dat ik allemaal fout doe. En daar komen we straks nog
op. Vorige aflevering hadden we boekhouder bonanza en dit wordt bias bonanza.
Ja, dus ik denk dat je toch, dat is toch wel een beetje de les. Als het echt een kwaliteitsbedrijf zit en er zit flink groet in en heeft flink rugwind, dat ik wel echt voorzichtiger moet zijn met verkopen. En dan misschien meer afromen of zo, dat vanuit risicomanagement. Maar het proces van een aandeel verkopen is toch per strategie anders. En dat maakt het misschien voor mij ook een beetje complex, dat ik meerdere strategieën heb. Dus dat de value-strategie heeft gewoon een heel ander proces van verkopen dan groeiaandelen. En ja, daar moet ik denk ik dus scherper op zitten nog.
Heet
het proces definiëren van verkopen per strategie.
Ja, en nog een andere belangrijke les die je hieruit moet trekken. maak die aantekeningen ook bij verkoopbeslissingen.
Ja, ja, dat is een goed, heel goed punt.
Ja.
Nou.
Agen.
Ja, endowment effect, information en hindsight bias.
Oké, laten we even beginnen weer met de situatie.
Nou ja, Algen kwam met cijfers in augustus.
Ja.
Nou, toen ging de koers 50-60% naar beneden in 2 maanden tijd.
Vrij spectaculair.
En toen kwamen ze met cijfers in november. Met een soort van trading update en met een capital market today. En toen ging het aandeel weer naar 1100 of zo. Dus het is een soort van een kommetje. Hard naar beneden en weer hard omhoog.
Ja.
Ja, dat is het aandeel wat ik ook vanaf het begin af aan in portfolio heb. Bijna 4 jaar.
Mm-hmm.
Iedereen weet dat ik best wel positief ben over Algen. Dus het endowment effect komt wel erg kijken.
Wat is dat?
Dat je eigenlijk geneigd bent om meer waarde te hechten aan de dingen die je al hebt. En waar je,
je bent eraan gehecht een beetje.
Nou, dat is natuurlijk een bias en een denkfout. Dat ik denk dat je daar dat als er een aandeel is waar dat effect plaatsvindt, is het al bij Algen. Dus daar ben ik me wel bewust van. En het grappige is dat als een aandeel zo hard zakt, waar misschien dat ook het endowment effect in zit, dan krijg je een soort van information bias. En dat is dat je een soort van denkt dat als ik maar gewoon zoveel mogelijk informatie tot me neem, dan kan ik een betere beslissing nemen.
Mm-hmm.
Ik heb denk ik wekenlang alles gelezen over Algen wat ik kon vinden. Een soort van honger naar informatie.
Ja, daarom was je zo stil destijds.
En het is echt, die information bias. Gewoon een soort van valkuil dat je als je denkt, als ik maar gewoon elke dag heel veel lees, dan kan ik een betere beslissing maken.
Maar wat is er toen gebeurd?
Nou, ik heb dus eigenlijk
die informatie die je hebt verzameld.
Ja, en dat ik bevroor daardoor eigenlijk een beetje.
Oh.
Ik bleef maar een soort van informatie lezen, het stopte een soort van niet.
Ja.
Ik merkte gewoon dat ik in die valkuil trapte. Het gaat even niet over wat ik beter had kunnen doen, maar gewoon ik realiseer me dat ik daarin trapte.
Ja, okay.
Dat ik dacht dat meer informatie beter was.
En dat is niet altijd zo?
Nee, zeker niet. Sterker nog, ik kwam op een gegeven moment wel tot de conclusie dat er is niks veranderd. Maar dan had ik natuurlijk wel weken aan lezen nodig voordat die conclusie kwam. Ik merk gewoon dat ik op een gegeven moment, alles wat ik lees is hetzelfde.
Ja.
Op een gegeven moment ga je een soort van draaien van, ik zie gewoon niks veranderen. Niks dat er verandert. En dan ga je ook wel een beetje dat kudde gedrag. Iedereen wordt in één keer negatief. Soort van, je krijgt elke dag wel een beercase naar je toe geworpen. Mensen die nooit iets van Algen weten, weten dan in één keer te vertellen hoe slecht het bedrijf is.
Gaat je dan ook bezighouden natuurlijk.
Ja, en een soort van hindsight bias zit hier natuurlijk ook in. Want achteraf is het natuurlijk allemaal makkelijk praten. Maar ik moest dan toch wel weer denken aan die van Charlie Munger. Dat je krijgt gewoon niet zo heel vaak kansen. En als je een actieve belegger bent, is een stockpicker, dan moet je misschien wel handelen als je echt kansen ziet. Want
agressief handelen.
Ja, want wat heeft het anders voor zin? Dat is de rol van toch wel een stockpicker. Ja. Dat je toch wel toeslaat als er kansen zich voordoen. En ik denk toch dat het me toch emotioneel iets ben gaan leiden. Ik begon te twijfelen aan mezelf. Of ik het niet heel fout had. En iedereen die begon met bear case te komen. Dus je wordt toch een beetje onzeker. Dat is toch wel. Ik ben ook wel geraakt door de daling. En dan vooral door de mensen die er allemaal een mening over hadden.
Ja, omdat je zo gehecht bent aan het aandeel.
Want als ik nog meer gehecht, dan had ik misschien misschien positiever geweest.
Ja.
Want als je mij had gevraagd, zonder dat ik, dus voor de daling, en je had mij gevraagd, Algen komt noteert op 600, dan had ik gelijk gezegd, dan ga ik mijn positie verdubbelen of verdrievoudigen. Dat zou ik dan instant zeggen. Maar dan als het daadwerkelijk gebeurt,
dat is moeilijk.
Dan is het toch moeilijk.
Je toch proberen aan Charlie Munger te denken op dat moment inderdaad. Hè? Ook ons natuurlijk in 2023 ontvallen. En in die zin ook een beetje zijn jaar. Maar wat hij dan precies zei is, patience and aggressive opportunism is what you need. It's an odd combination, but it's what works best.
Dus het is wel een beetje een hindsight bias. Ik heb uiteindelijk wel goed gehandeld. Ik heb best wel flink bijgekocht. Ik heb mooi geschoven van Thor Industries naar Algen. Ik sta in principe nog goed in de plus. Ik heb nu een mooie positie. Is niet een van mijn grootste posities, maar ik heb toch een beetje een nare nasmaak aan deze situatie. Dat het heeft mijn emotie toch wat gedaan. En ik had dus niet verwacht dat het me wat had gedaan. Al juist omdat het bij Algen is waar ik zo zeker van was.
Ja, jij wil gewoon een rationele machine zijn op dit vlak.
Ja, ik weet niet. Dit gaat wel in mijn bagage. Dus als het dit nog een keer. Ik wil mezelf wel steeds meer trainen over de jaren heen. Als er zich echt kansen voor doen, dat ik wel durf agressief te zijn.
Ja,
ik denk dat wel echt een vaardigheid is die je nodig hebt als stockpicker. Een stukje geduld, dat heb ik wel. Die vaardigheid heb ik wel, merk ik. Dat ga ik zo laten merken bij Airbnb.
Mm-hmm.
Maar dat dat soort van agressief handelen, dat moet ik even wat meer onder de knie krijgen nog.
Oké, Airbnb dan.
Ja, Airbnb is een juist voor een situatie waar het denk ik allemaal goed is gegaan.
Mag ook wel een keer.
Daar komt geduld ook erg bij kijken. Wij hebben in april 2022 een aflevering gemaakt, een fundamentele analyse over Airbnb samen met Dennis.
Mm-hmm.
Dagen mee bezig, misschien wel een week mee bezig geweest. Alles gelezen over Airbnb. Dus de sunk cost fallacy. Dus dat je al heel veel tijd besteed hebt en dat je daardoor een soort van verzonken kosten hebt die je wil gaan realiseren.
In de zin van tijd is geld.
Nou, dat je gewoon zoveel tijd hebt geïnvesteerd in die fundamentele analyse dat je daardoor wel wil kopen.
Ja.
En daar ben ik dus niet ingetrapt. Dus dat is dat is goed. Want ik heb niet gehandeld. Dus mijn action bias, de neiging tot handelen, dat je altijd maar een actie wil hebben, daar ben ik dus ook niet in getrapt. Want ik heb uiteindelijk, als qua waardering, pakken we even de conclusie van die fundamentele analyse, dat ik heb gezegd dat ja, als alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen, dan is de huidige waardering gerechtvaardig. Maar ik wil margin of safety en ik denk dat het toch wel iets minder rooskleurig zou kunnen zijn.
Ja.
Dus ik had hem op de fair value van $120 met een margin of safety, had ik hem op $95 gezet. En op mijn watchlist. En uiteindelijk heb ik gewoon gewacht. En het aandeel kwam onder de $95. Ik heb het op $85 gekocht. In één keer een volledige positie ingenomen.
Zo.
Dus het staat momenteel met 60% in een plus. En dat is Airbnb is voor mij wel een voorbeeld waar het hele proces klopte. Je doet een fundamentele analyse. Conclusie is, het is een goed bedrijf. Scenario is uitgewerkt. Nou, ik vind scenario X het meest likely. Daar komt deze waardering uit met deze margin of safety. Nou, dan gaan we geduld hebben. En ja. Het aandeel in januari ging die onder de $95. En hebben het aandeel gekocht. Het is wel een beetje uit het boekje.
Beleggen volgens het boekje.
Ja, en dan kan je zeggen, ja, heb je daar ook niet een outcome bias nu, omdat het zo goed. Maar ik denk dat dat niet aan het geval is, want het proces was gewoon
supergoed.
Nou, is goed. Dit is wel een voorbeeld, denk ik, hoe je eigenlijk zou willen beleggen.
De natte droom van elke belegger dat het zo
ja,
gaat.
Dat je gewoon heel vaak fundamentele analyses hebt gemaakt. Dat je conclusie hebt, nou, ik heb ongeveer 20 bedrijven die ik gewoon heel goed vind. Dan heb je een scenario's op en een bepaalde target. En voor de juiste prijs stap je in. Het zal niet altijd zo gaan. Maar dit is dan wel mooi om te benoemen dat, ja, dat dit ook wel een aandeel is waar het proces liep zoals ik wilde dat het liep.
En bewijst toch ook maar dat je wel degelijk echt dingen leert.
Ja, ja.
Toch?
Dat klopt.
Ja. Oh, wat goed.
Ja, daar ben ik wel blij mee.
En hoe lang hou je het vast?
Nou, dat weet ik niet. Grappig is, als je die analyse nog een keer terugluistert, dan komen we ook met een bepaalde soort van verwachting. Van ja, als het zoveel % marge draait, dan is het wel vergelijkbaar met bijvoorbeeld Microsoft. En is dat wel realistisch? En dat ze eigenlijk op alle manieren best wel die verwachting overtreffen, Airbnb. Ja. En dat is ook de reden waarom het aandeel zo hard gestegen is. Omdat ik denk dat de hele markt niet had verwacht dat ze zulke goede cijfers zouden laten zien. Dus ja, nu zit ik wel een beetje mee van ja, hoeveel ruimte is er nog? Want het doet het eigenlijk al heel erg goed. Maar het is een goed bedrijf. En we gaan het straks nog over het disposition effect hebben. Ik ben wel echt voorzichtiger geworden met het verkopen van kwaliteitsbedrijven en groeibedrijven. Nou, dat is misschien ook een beetje de learnings uit Nvidia. Dus dat neem je toch mee. Dus ik ben voorzichtiger. Dus daarom druk ik minder snel op de verkoopknop. En hoe was jouw jaar?
Ja. Mijn jaar. Nou ja, ik heb natuurlijk lekker vastgehouden wat ik ben gaan doen. Er zijn geen nieuwe aandelen of ETF's in mijn portfolio gekomen. En ook niks eruit gegaan. Ik ben wel teruggezakt van €200 maandelijkse inleg naar 150. Dat was in wat financieel instabielere tijden had ik dat ingevoerd. Inmiddels gaat het wel weer beter, maar ik blijf toch 150 doen. Omdat ik ook eind 2023 in december ben begonnen met pensioenbeleggen.
Oh, wat goed.
Ja, dus ik heb een pensioenbeleggersrekening geopend. Ik heb berekend wat mijn jaarruimte was. Ik heb bijna alles erop gegooid. En ik dacht toen wel van ja, dit is wel het laatste moment dat het kan. Want je jaarruimte, en dat zit al in het woord, dat moet in dat jaar. Nu was december natuurlijk een goede maand. Dus heb ik natuurlijk wel alles erin gezet op een moment wat misschien niet helemaal ideaal is geweest.
Op lange termijn maakt het niet uit.
Maar ik dacht ook, ik ga het niet timen en op een lange termijn maakt het inderdaad niet uit. En daar ga ik nu dus wel elke maand ook €200 naartoe sturen.
Oh, oké, wat goed.
Ja, dus dat moet kunnen. En dan hoef ik dat niet allemaal volgend jaar weer helemaal aan het einde te doen. En ja, het is gewoon natuurlijk fiscaal heel voordelig. Hè? Dat hebben wij geleerd. Ik had nog eens teruggekeken. Volgens mij was het aflevering 19 dat wij het hierover hebben gehad. Over pensioenbeleggen.
Ah, oké.
In ieder geval echt lang geleden. En sindsdien zit dat dus al in mijn hoofd. En heb ik mezelf voorgenomen om dat een keer echt te gaan doen. Bij mij moet ik dan een soort van tijdsdruk hebben. En dat was het einde van het jaar 2023. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan.
Ja, je komt omdat je natuurlijk belegt met bruto geld. En niet met netto geld, waardoor je loonbelasting eigenlijk uitstelt naar je pensioenleeftijd. En je loonbelasting is lager als je met pensioen gaat. En je hebt in ondertussentijd natuurlijk je loonbelasting eigenlijk kunnen beleggen, waar dat ook kan compounden.
Ja, ik mag dat gewoon aftrekken dus van mijn...
Bij je IPA-gifte.
Dat klinkt toch als een hemel. En waarom doen ze dat? Omdat ze het belangrijk vinden dat we voor ons eigen pensioen zorgen.
Ja, dus het is gewoon, ze geven gewoon een belastingvoordeel, een incentive om aan je pensioen te denken.
Jongens,
daarom hebben wij ook als Nederland zijn zo'n goed pensioen vergeleken met de rest van de wereld.
Ja.
Wat natuurlijk wel goed is dat je, ondanks dat je misschien iets minder te besteden hebt dan of ervoor over hebt om te beleggen, ben je wel door gaan beleggen.
Mm-hmm.
In plaats van stoppen ben je gewoon iets minder gaan doen. En dat is goed, waardoor je je gewoonte, die hou je erin. Ja, heel goed. Je hebt volgens mij, je bent financieel aardig verstandig.
Ja, het begint wel echt te komen, hè? Wie had dat ooit gedacht?
Zo, na 4 jaar zo heb je toch wel ook wat geleerd.
Nee, zeker. We hebben allebei dingen geleerd. Dat is toch een opsteker.
Ja.
En ik ga dus pensioen beleggen in 2024 ook weer. En alle jaren die nog komen. Zijn er dingen die jij meeneemt naar 2024?
Ja, er zijn een aantal dingen. Ik ben in 2022 en 2023 veel gaan kijken naar vorm van hedgen. Dus opties, short gaan, contra assets.
Daar ben je in geïnteresseerd geraakt.
Ja, dat is misschien een logische gedachte naar een flinke daling van je portefeuille. Maar ik kom toch tot de conclusie dat dat niks voor mij is. De kosten zijn relatief hoog. En het timing effect is zo groot. Dus mijn conclusie is wel, ik ga volatiliteit gewoon omarmen.
Ja?
Ik beschouw het eigenlijk niet meer als een risico. Sterker nog, door mijn lange horizon ga ik het eigenlijk meer zien als een kans. Dus dat is wel echt iets wat ik achter me laat. Ik heb er wel veel van geleerd, maar het is gewoon niks voor mij. Ik denk dat past gewoon niet bij mij.
Nee. Okay.
En ik zie dat ook niet echt als een risico, omdat ik een lange horizon heb en genoeg ruimte heb om te schuiven in mijn portfolio. Dus ik ook nog wel daarvan kan profiteren. En de doelen voor 2024 is, denk ik, kwaliteit beter begrijpen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat kwaliteitsbeleggen, dus in het Engels klinkt dat mooie quality investing, dat ik dat, daar wil ik gewoon meer tijd aan besteden. Dus denk ik een soort van strategie die ik nog niet echt heb besproken in de podcast.
Want dat is dan, denk ik, dat je een kwaliteitsbedrijf koopt en dat het dan eigenlijk
het komt een beetje in de hoek van de compounders die we wel besproken hebben. Maar ik heb nu value, groei en GARP. En beleggen in kwaliteitsbedrijven, dat is eigenlijk wel een soort van thema die ik dit jaar goed wil behandelen. En alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Ik heb steeds meer moeite met waarde beleggen. Dus value investing. Dat komt eigenlijk door dat namelijk tijd je grootste vijand is. En dat heb je bij kwaliteitsbeleggers, tijd juist je grootste vriend. Is dat over kwaliteit komt er over tijd heel goed uit.
Compound,
maar het nadeel van waardebeleggen is dat tijd kan ook je grootste vijand zijn. Want je doet toch een soort van gok op dat de markt uiteindelijk de waardering weer naar gemiddeld trekt. Dus je hoopt eigenlijk op een multiple expansion. Dus je doet eigenlijk een arbitrage op de waarderingsmultiple. En het nadeel is erg dat je dus ook je hebt heel veel opportuniteitskosten. Dus dat het klopt wel, maar het kan zo zijn dat het 3-4 jaar duurt dat gebeurt. En heb je eigenlijk in die 3-4 jaar tijd, heb je eigenlijk zitten wachten, maar je hebt wel ondertussen heel veel opportuniteitskosten gemist. De markt gaat gewoon door.
Ja.
En dat is denk ik heel erg, ik denk dat dit een van de redenen is waarom value toch wel een underperformance kan hebben. Is dat je een soort van waarderingsmultiple arbitrage speelt. En dat daar heb je toch door tijd opportuniteitskosten. Dus tijd kan eigenlijk best wel een vijand zijn van waarde beleggen.
Okay.
En dus toch een timing effect zit erin. En dan moet je toch een soort van katalysator hebben waarom dat het dan uitkomt. Dus dat is wel echt een ander perspectief die ik steeds meer heb op waarde beleggen.
Mm-hmm. Meer buy and hold worden dan, toch?
Ik merk dat de waardebeleggen van outperformance heeft eigenlijk in de momenten dat het slecht gaat met de beurs, want dat blijft dan beter liggen. Maar dat is ook dan weer een timingseffect. Dus kwaliteitsbeleggen is denk ik wel het tegenovergestelde daarvan. Daar is tijd juist je grootste vriend. Dus daar wil ik eigenlijk wat meer tijd aan gaan besteden. En dan komen natuurlijk eigenlijk allemaal vragen op van wat is dan kwaliteit? Hoe beoordeel je kwaliteit? In welke fase wil je kwaliteit bezitten? Waarom is kwaliteit altijd duur? Hoe ga je kwaliteit beoordelen? Wat heeft de invloed van het management? Het zijn allemaal vragen die we dit jaar gaan onderzoeken.
Okay.
De free cashflow aflevering met Mark, die is al een beetje een aanzet daartoe.
Dat is die hele makkelijke aflevering, toch?
Ja, die werd niet door iedereen heel makkelijk bevonden. Maar af en toe is het goed om als je aan het leren bent, net even iets vooruit te lopen, zodat je door hebt dat je nog veel kan leren.
Ja, dat is in die zin inspirerend.
Ja, we proberen wel altijd een beetje in de Goldilocks-zone te blijven met leren. Dat je gevoel dat je wat leert en dat het ook niet te moeilijk is. Maar soms gaan we eruit.
Ja.
Maar we komen er ook wel weer terug in.
En dat betekent waarschijnlijk dat jij, lieve luisteraar, beter je best moet doen.
Nou.
Knipoog.
Ja. Operationele hefboom wil ik beter snappen.
Oh ja, daar heb ik ook veel over gehoord.
En dan eigenlijk de exponentiële groei ook beter doorhebben. Die eigenlijk gecombineerd. Het is toch, je hebt toch, het blijft toch lastig om dat echt goed te begrijpen. We denken allemaal lineair. En je hebt natuurlijk steeds meer de power laws en steeds meer van kracht in technologie. Dus eigenlijk de machtswetten in het Nederlands. Ja, ik denk toch dat het is een fascinerend concept. Ik wil dat toch nog beter doorhebben, wat beter begrijpen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn twee dingen waar ik ook. En juist, ik denk juist bij kwaliteitsbedrijven zitten namelijk deze twee concepten heel erg in verwerkt.
Kijk naar Nvidia.
Ja, maar ook die we bij de hefboom hebben gebruikt. FICO was dat volgens mij, dat de omzetgroei maar 10% was, maar de free cash flow groei 25% groei. Ja. Dus dat die hefboom, als je dat 10 jaar lang zo'n hefboom kan laten werken, dat is echt, dan ga je. Ja, dat is ongekende performance ga je dan krijgen. Dat zijn wel de dingen voor mij waar ik meer aandacht op ga leggen.
Oké. Nou, ik
denk
hou je eraan.
Misschien zelfs wel dat als je echt lang aan het leren bent, als je echt een focus hebt om te leren beleggen en je gaat over een hele lange periode, dat ik denk wel dat bijna iedereen gaat uitkomen bij kwaliteitsbedrijven. Ook omdat het denk ik op lange termijn meer buy and hold is en onderhoudsvriendelijk.
Ja.
En als je helemaal een gezin hebt en je gaat een beetje in je dertig, begin 40 is het misschien de meest drukke periode van je leven. Dan is het natuurlijk wel fijn om een iets passievere portfolio te hebben. En het werk zit hem voornamelijk in het fundamentele analyse en het aankoopmoment. En veel minder in als je een positie eenmaal hebt opgebouwd.
Mooi gesproken. En dan, Wim, het moment waar iedereen op heeft gewacht. De voorspellingen voor 2024. Heel belangrijk.
Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen.
Er is iemand die heeft gezegd, there are two kinds of forecasters. Those who don't know. And those who don't know, they don't know. Dat voert eigenlijk terug op Socrates, volgens mij, die ook al een keer zoiets heeft gezegd. En dat zijn vaak juist de mensen die niet weten dat ze het niet weten. Dat zijn vaak juist de mensen die het hardst roepen dat ze gelijk hebben.
Het is echt, ik verbaas me enorm hoeveel mensen, en vooral gewoon fondsmanagers, analisten, iedereen die denkt, die veel praat over beleggen dit jaar, dan in één keer zich verlaagt tot amusement en dan voorspellingen gaat doen. Je hebt namelijk je hebt gewoon 100 jaar geschiedenis tegen je en dan heel serieus gaan praten over hoe je denkt over 2024. Ja, het verbaast mij enorm. In één keer worden serieuze podcasts worden amusementpodcasts, zonder dat ze het doorhebben.
Noem het maar amusement ook.
Ja, dan kan je beter naar een chatcast met BN'ers gaan luisteren.
Ja.
Dat is een mooi stukje uit een boek.
In het beleggersbrein, we hebben het al even genoemd.
Ja, moet je eens voorlezen daarover.
Ja, er staat over voorspellingen. Er is een onderzoeker, die wordt verder in het boek uitgelegd, maar hij heet James Montier. En hij, ik lees even voor, Montier onderzocht ook winstverwachtingen van analisten. Winstvoorspellingen die 2 jaar op voorhand de wereld werden ingestuurd, waren in 94% van de gevallen onjuist. Zelfs voorspellingen voor de komende 12 maanden zaten er in 45% van de gevallen naast. Ja.
Ja, dat is toch goed.
Welke conclusie trekken wij hieruit, Wim?
Ja, dat is toch. 94% is onjuist op 2 jaar basis. Waar gaat dit over?
Ja, nou, en er staan nog allemaal andere onderzoeksfeitjes. Hoe weinig je hieraan hebt.
Ja, analisten konden 4 van de 9 jaren zelfs niet eens de richting van de beurs correct inschatten. 4 van de 9 jaren de richting niet eens goed. Nou, dat is echt.
En dat is ook niet te voorspellen, dus hou er gewoon mee op.
Ja, hou er mee op. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Adyen, die Jeffries, die vorig jaar echt 3 keer er helemaal naast zat bij Adyen.
Ja.
Ja, je hebt er echt helemaal niks aan. Dus analisten heb je echt helemaal niks aan.
Staat genoteerd. Ja. Dan hebben we nog een portfolio dividend tracker update. Vertel.
Ja, we hebben aan de hand van een king of the day. Bela is king of the day geweest en dat houdt eigenlijk in dat iemand uit het team, die mag in een paar dagen iets veranderen aan PDT wat hij of zij heel graag zou willen.
Mm-hmm.
Nou, Bela kwam met het idee dat hij heel graag de impact van verkoopbeslissingen wil zien. Ja. Hij wil weten of een verkoopbeslissing, een individuele verkoopbeslissing, nou goed of slecht is uitgepakt. Zo is het eigenlijk begonnen. Nou, dat hebben we gebouwd. Dus je kan nu naar de actiepagina toe gaan van een aandeel. En dan kan je per verkoopactie kan je zien of je wat de impact is van die beslissing. Dus dan laten we zien sinds het verkocht is, hoeveel het aandeel is gestegen of gedaald. En dat zetten we af tegen jouw portfolio. Wat heeft je portfolio gedaan in die periode? En dan kunnen we een soort van de alfa berekenen.
Ja.
Dus is het dan een juiste keuze of een slechte keuze?
Ja.
Dat hebben we op individuele verkoopacties gedaan. Toen dachten we, dit is zo echt heel interessant. Dus toen hebben we het even wat groter gemaakt. En dan hebben we dus eigenlijk die hele gesloten positietabel die je onderaan bij je portfolio ziet, hebben we een volledige update gegeven. Dus we berekenen dat nu ook op gesloten posities. Dus niet alleen individueel op een transactie, een verkooptransactie, maar ook gewoon op de hele positie. Dus als je een positie bijvoorbeeld in vijf stappen gesloten hebt, dan nemen we dat nu ook mee.
Yeah.
En het leuke is dat je dus ook kan zien wat dus bijvoorbeeld de statistieken zijn over je verkoopbeslissingen. Nou, ik heb ongeveer 2/3 van mijn verkoopbeslissingen zijn positief. Dus dan kan je zeggen, nou, best wel.
Die pakken positief uit.
Ja, ja. Dus die heb ik juist gedaan. Nou, dat is best wel een hoge score. Het vertekent bij mij wat, omdat ik namelijk heel veel dividendaandelen heb gehad. Daardoor zijn mijn aantal gesloten posities wat hoog. En dus daar heb ik daar niet voor gecorrigeerd. Maar dat weet ik dus niet. Maar dat vind ik best wel een aardige score. Ik kan niet gewoon geen data vinden over wat normaal is. Dus ik ben heel benieuwd wat de mensen in de community voor scoren hebben.
Ja.
Dan kunnen we het een beetje met elkaar vergelijken. En ik heb een screenshot dan nu voor me. Dat ik dan de 15 beste verkoopbeslissingen in de afgelopen 4 jaar. En daar is Galapagos de beste verkoopbeslissing. Want het aandeel is sinds ik het verkocht heb met 60% gedaald. En mijn portefeuille is met 32% gestegen.
Oh, wat grappig om te zien.
Dus dan heb ik een alfa behaald van 92%. Nou, je kan je zien dat welke aandelen dan allemaal het goed doen en slecht. Maar het grappige is, je kan hier dus heel veel van leren. Want ik ga nu een beetje naar de conclusie toe.
Ja.
Dat aandelen, naar mijn idee, wat kwaliteitsbedrijven zijn, Booking. Negatieve impact van 69%. Apple, een negatieve impact van 58%. Broadcom, een negatieve impact van 41%. Microsoft, een negatieve impact van 22%.
Negatieve impact waarop?
Dat ik een negatieve alfa.
Ja.
Dus ik had eigenlijk deze aandelen allemaal niet moeten verkopen.
Ja.
Nou, dus conclusie is wel een beetje, kwaliteitsbedrijven moet ik wel 2 keer nadenken voordat ik de verkoop.
Ja.
Want alle, wat ik bestempel als een kwalitatief goed bedrijf, daar had ik eigenlijk niet moeten verkopen, want het laat nu zien dat ik overal negatieve alfa heb.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk 1 conclusie die ik trek.
Oh,
andere conclusie die ik trek, dat ik mijn value aandelen, die heb ik allemaal goed verkocht. Dus daar is eigenlijk mijn verkoopproces best goed.
Mm-hmm.
En bij mijn GARP en mijn groeistrategie zijn de verkoopbeslissingen gewoon minder gelukkig. Dus ja, dat is, je kan hier echt veel van, je haalt hier heel veel informatie uit. Je kan namelijk, hier is namelijk het gedrag van jou in het verleden, in mijn geval 4 jaar, die kan je nu naar boven halen. En ik heb al eens eerder gezegd dat de grootste fouten van beleggers zijn meestal verkoopbeslissingen. En want ik denk dat belegger die 10 jaar belegt, die zal altijd zeggen, ja, mijn grootste fout is dat ik Microsoft verkocht heb in 2017. Vraag maar aan elke belegger die lang belegt, die zal dit zeggen. Dus eigenlijk de grootste fouten zijn meestal onzichtbaar.
Ja.
Die heb je helemaal niet door. Want het aandeel verdwijnt uit je portefeuille. Dus je hebt het niet meer door. Maar die stapelen zich wel op over tijd. Ja,
en nu is het niet langer onzichtbaar. Nee. Want hier is de PDT.
Ja, dus je kan ook nog eens filteren op waar dan je grootste alfa zit, negatief of positief. Dus dan kan je het ook nog eens zien. Ik vind het dus een hele leuke update. Dus het disposition effect is bij mij gewoon zo hard duidelijk hierin. Dat ik dus alle aandelen, dat is ook nog een trouwens goed punt. Alle aandelen die ik dus met winst heb verkocht, dat zijn die kwaliteitsbedrijven, heb ik allemaal winst op geboekt. Die had ik eigenlijk niet moeten verkopen.
Nee.
Alle aandelen die ik met verlies heb verkocht, en bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is Alibaba, die heb ik met €9.000 verlies verkocht.
Ja.
En daar heb ik een alfa nu op van 47%.
Okay.
Dus ook al
goede beslissing geweest.
Ja, ook al heb ik dus op dit aandeel €9.000 verloren, is de verkoopbeslissing fantastisch geweest.
Ja.
En dat is ook met Fastly is exact hetzelfde, met CM ook.
Ja.
Dus het disposition effect is wel heel erg duidelijk, dat ik dus te snel de winnaars verkoop. En ja, ik heb een paar gevallen dat ik verliezers goed verkocht, maar ik hou denk toch te lang aan verliezers.
Ja.
Dat laat je hier dus ook heel goed zien.
Dat is wel hele nuttige info die je zo even krijgt.
En het grapje is dat Bela, die heeft dit, zijn king of the day is dit. En die heeft ook een post in de community gedaan. Die kwam namelijk tot dezelfde conclusie.
Ja.
En ik denk dat als je dit nu hoort, kijk nu naar je PDT. Kijk of dit effect ook in jouw portefeuille zit. Want het disposition effect is niet voor niks een heel bekend fenomeen. Dat dit alle beleggers overkomt. En hoogwaarschijnlijk jou ook. En mij dus ook. Dus dit geeft heel veel inzichten. Om in de toekomst je verkoopbeslissing anders te doen.
Leer ervan.
En dan om dan met dat boek af te sluiten van Luc Crozet. Het beleggingsbrein.
Luc Crozet, ja.
Hij heeft een hele mooie quote in het boek. Hij heeft het niet benoemd als quote, maar ik heb hem wel uitgehaald. Je kunt een uitstekende analist zijn, maar toch een waardeloze belegger, omdat je emoties of gedrag niet onder controle hebt. En dat is, dat vind ik wel een beetje samenvattend voor ook dit boek, maar ook voor jou als belegger. Is dat,
en 2023
je kan fantastische fundamentele analyses maken. Maar als je gewoon niet goed je gedrag onder controle hebt, ben je nog steeds een waardeloze belegger. Ze zegt er niet van, ik beleg is misschien wel 80% emotie en 20% fundamentele analyse. Ja, dat haal je echt wel uit deze update. Ik ben echt heel erg trots op deze update, want dit maakt... Het is gewoon mooi om software te maken wat mensen echt verder helpt.
Ja, nou even alle lof naar Bela hiervoor, lijkt mij.
Voor het idee en natuurlijk ook de rest van het team van het bouwen daarvan.
Ja. Krijgen ze allemaal loonsverhoging nu?
Ik geef constant loonsverhoging. Slinger ermee.
Oké, heel goed.
Kerstpakket hier, daar.
Ja, oh nou, wat gezellig. Zeg, 2023 komt hiermee wel mooi tot een einde, lijkt mij. We bestempelen dan ook als afgedaan die hele zaak. We gaan weer vooruitkijken. 2024, let's go. Toch, Pim?
Ja, op naar meer onderzoek naar kwaliteit.
Ja, en volgend jaar, dan blikken we wel weer terug.
Ja, als je trouwens nog suggesties hebt over andere onderwerpen, mag dat ook.
Kom maar door. De inbox is altijd geopend. En dan sluit ik af met de woorden: investeer in je kennis en beleg met belegd.